Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag gaan we een onderwerp bespreken waar we eigenlijk geen aflevering over wilden doen eerst, maar de Tweede Wereldoorlog.
Yay.
Ja, nou, die Eerste Wereldoorlog ging al zo goed. Ja, het komt natuurlijk, we zijn een beetje een podcast over onderbelichte niche onderwerpen. Ja, en de Tweede Wereldoorlog is een gigantisch groot onderwerp. Daar is zoveel over te vertellen en daar is ook al heel veel over gezegd. Mm-hmm. We zouden ons enorm moeten inlezen ook. Ik ben ook bang om dingen fout te zeggen en zo. Dus ja, het is gewoon een groot onderwerp om die oorlog nou recht aan te doen. Yeah. Maar ja, het is wel een belangrijk onderwerp, hè, Karsten?
Verschrikkelijk, helaas.
Ja.
Een verschrikkelijk, verschrikkelijk belangrijk onderwerp.
Ja, 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 en, ja, we hebben vandaag toch een invalshoek weten te vinden, waardoor we toch een bijzondere aflevering kunnen maken, denk ik. Vandaag gaan we het hebben over onze familie in de Tweede Wereldoorlog. Wat is nou allemaal gebeurd in Nederland met onze families, met de doorsnee mens, zeg maar. Nou ja, voordat we gaan beginnen met onze familie, even een beetje context. Wat was die oorlog ook alweer? Wanneer begon die ook alweer? Hoe zat het? Kun je even een opfriscursus geven, Karsten?
Nou, zoals Peter zei, het is een ontzettend groot onderwerp. En dat komt omdat er best wel veel context nodig is. Maar ik ga het even in echt een, echt een hele korte versie doen. Want alleen al de voorgeschiedenis van de fascistische partij van ene meneer Adolf Hitler, de NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiterpartij.
Ja.
Die kwam aan de macht en dat zorgde ervoor dat de geweldige dude genaamd Adolf Hitler in Duitsland aan de macht kwam.
Mm-hmm.
En die hadden een aantal standpunten en die waren niet helemaal oké.
Ja, er was veel onvrede.
Het ging niet helemaal goed met Duitsland.
Ja.
Ze waren een beetje natuurlijk tekort gedaan tijdens na de Eerste Wereldoorlog. Het was best wel zwaar, weet je. De Duitse mark, het geld toen, dat verloor zijn waarde. Mm. En dat zorgde best wel voor veel armoede en nare tijden in Duitsland.
Ja.
En dat zorgde ervoor dat ze, dat je een beetje die frustratie gaat uiten naar andere mensen. En hing ook, dat hing er al hoor. En echt niet alleen bij Duitsland hoor, maar een soort van gevoel van superioriteit van mensen met een witte huidskleur. Het witte ras of de Übermensch. Mm. En ja, daar heb ik me niet in verdiept. Daar heb ik echt geen zin in.
Niet nee, over hem, laat nee, maar lekker. Echt.
Ik ben een keer een Ariër genoemd, hè. Want Ik heb blond haar en blauwe ogen. Nou, dat is echt het meest verschrikkelijke dat ooit is tegen me gezegd.
Ja.
Het werd niet als belediging gezegd, maar het was van... Oh ja, als je de beschrijving leest, ben jij een Ariër.
Ja, het voelt toch een beetje raar.
Ja, nee, dat hoeft niet. Nee. Maar dat was... toen de gedachtswijze. En dat zorgde ervoor dat bepaalde bevolkingsgroepen het bekendst waren, natuurlijk de Joden. Want daar zijn 6 miljoen mensen van geliquideerd. Niet alleen gas, maar ook op echt de meest afschuwelijke. Op een gegeven moment hadden ze, nou ja, met kogels natuurlijk, maar ook de verschrikkelijke gaskamers, die zijn bekend.
Mm-hmm.
Maar echt, mensen werden opgehangen, mensen werden onthoofd. Guillotines kwamen op een gegeven moment terug. Het is echt... een leuke oorlog, zeg maar. Erg barbaars.
Ja.
Maar niet alleen Joden werden vervolgd, maar ook Roma. Niet de correcte term, maar beter bekend als zigeuners. Maar ook gehandicapten werden vermoord, homo's.
Ja, ja, homoseksuelen.
Gewoon om de zogenaamde puriteit van... het witte ras te zuiveren. En ook trouwens, en dat beseffen mensen niet, en open wel, maar de grootste zuivering vond plaats in het Slavische ras. Want dat was ook natuurlijk onpuur, maar er zijn heel veel Polen. Maar 20 miljoen Sovjet of Russen zijn er vermoord tijdens die oorlog. Maar goed, Duitsland was dus, Er heerste spanningen, want Duitsland was een grootmacht aan het worden. Die zette zijn industriële capaciteiten om in oorlogsvoering, of in oorlogstuig.
Mm-hmm.
En westerse landen merkten dat, zowel Frankrijk als Groot-Brittannië merkte dat. Er was ook een operatie gepland door Frankrijk, Polen en Engeland om Operation Pike... Daar kwam ik echt niet op, omdat ik over speren aan het opzoeken was in de Tweede Wereldoorlog. Maar Operation Pike, dat was een plan om de Sovjet-Unie en Duitsland te bombarderen. Oh. Want in tegenstelling tot wat mensen denken, stond de Sovjet-Unie niet aan onze kant, maar eigenlijk aan hun eigen kant. Dus ze werkten ook samen met Duitsland.
Ja, oké. Okay. Ja.
Maar dat was toch niet handig, want... Ja, ongeprovoceerd iemand aanvallen is niet handig. Maar goed, dat hebben ze dus niet gedaan. Maar wat ze wel hebben gedaan is met Duitsland een verdrag sluiten. Dus Engeland en Frankrijk. Omdat de Duitsers mochten Tsjechoslowakije innemen.
Hm.
Ja, dus dat werd gedoogd. Liever niet, maar ja, weet je, als dat ze tegenhield. Maar niks verder. Alleen de Tsjechen mochten ze innemen en de Tsjechoslowaken mochten ze innemen.
Ja.
Dit was trouwens nadat de Duitsers de Anschluss hadden gepleegd, of de aansluiting. Dus ze hadden Oostenrijk in zichzelf opgenomen. Want dat hoort bij het vaderland, hè, zijn Duits sprekende mensen.
Ja.
Dus dan hoorde er automatisch bij. Daar stopte Duitsland. Die luisterde netjes naar, naar de Fransen en de Engelsen natuurlijk. Maar ja, nee, toen deden de Duitsers en de Sovjets deden een high five en vielen Polen binnen.
Ja, dat is inderdaad echt de start, hè? Dat Polen wordt binnengevallen.
Dat is het begin. 1 september 1939.
Ja, precies. 1939.
Ja. En eerst begonnen de Duitsers, die deden een blitzkrieg. En de Polen hadden dat zwaar. En toen werden ze ook nog in de rug aangevallen door de Sovjets.
Ja, voor mensen die het niet kennen, wat is een blitzkrieg precies?
Een blitzkrieg is een supersnelle aanval gericht op het snel binnenvallen van een land. En militaire doelen zo snel mogelijk aanvallen... Verder doorstoten, zodat eigenlijk de operationele en militaire macht van een tegenpartij eigenlijk omvalt. Zeg maar. Ja. Normaal dan heb je echt, dan is het een een langzame oorlog. Dan heb je heel veel manschappen gooien op heel, ja, op eigenlijk weinig gain. Of je gaat van stukje naar stukje naar stukje ga je verder vechten. Maar dit was eigenlijk één aanval heel snel.
Ja.
Dus een bliksemaanval. Blitz is bliksem in Duits.
Ja.
Dus de Blitzkrieg, dus de bliksemoorlog.
Ja.
En dat is wel een tactiek die heel erg vaak werkt. Hè. De Amerikanen gebruikten hem volgens mij in de Golfoorlog, in de Irakoorlog. De Russen hebben het geprobeerd in de Oekraïneoorlog. Maar we weten onlangs hoe we een blitzkrieg, hoe we daartegen moeten verdedigen. Als in, je laat eigenlijk gewoon jezelf stuk lopen. Maar ja, dus daar begon het. De echte blitzkrieg moest nog komen. Daar gingen wij aan ten onder. Maar goed, de Polen werden aangevallen door de Sovjets en de Duitsers. Denk je van, nou, dat is genoeg, hè? De Russen stoppen ermee. Nee, de Russen gingen vervolgens in de winter vechten tegen de Finnen. Want ze wilden gebied tussen zichzelf en Duitsland of zo. Dus ja, eigenlijk, de Sovjet-Unie was helemaal niet neutraal. Ze stonden aan hun eigen kant. En eigenlijk een soort van aan de kant van de astmogendheden. Want dat was de alliantie van Duitsland, Italië en Japan. Dat zijn de bekendste. Je hebt nog wel wat landen, hoor. De Sovjet-Unie zat er volgens mij officieel niet bij. Maar ze sloten de drie mogendhedenpact. Dat was waaronder de Duitsers, de Italianen en de Japanners samenwerkten. De Duitsers en de Italianen hadden samen een pact, dat heette het Pak van Staal. Dat is wel een coole naam, maar...
Ja, goeie naam.
Ja, dat is... Ze hadden coole namen.
Ja.
Maar eigenlijk stonden de Russen dus eigenlijk eerst aan die kant. Maar goed, de Russen gingen dus Finland aanvallen. Kwamen dus eigenlijk helemaal niet zo ver. Ze hebben wel wat land gekregen. Maar ze zijn met echt heel veel meer mensen binnengevallen. En ja, het lukte ze niet. Ze kwamen er niet door. Ja, ze leden heel veel verliezen. Voor niks.
Ja.
Voor een stomme oorlog die nergens op sloeg. Maar goed, verder. In mei 1940, Nederland wilde een status van neutraliteit behouden. Wij wilden eigenlijk niet meedoen.
Ja, dat was in de Eerste Wereldoorlog wel gelukt. Hè?
Ja, want toen waren we niet redelijk belangrijk. Maar dat ging dit keer niet lukken. Want de Duitsers wilden de Noordzeekust, de Noord-Atlantische kust, wilden ze eigenlijk bewaken, zeg maar.
Want als Engeland inderdaad ging meehelpen of ging meedoen, dan moesten ze wel via de kust komen.
Ja, dus daarom wilden ze dat eigenlijk afsluiten.
Ja.
En dit was dus de echte blitzkrieg. Op 10 mei 1940 ging Fallgelb in. Het Manstein-plan, Fallgelb. Dat was eigenlijk de aanval op, ja, op West-Europa. Dus hier vielen de Duitsers eigenlijk Nederland, België en Frankrijk binnen.
En Luxemburg.
En dit deden ze ontzettend snel. Nederland viel in 5 dagen na een bombardement van Rotterdam. Dat kennen we allemaal wel. We weten volgens mij ook dat op de Afsluitdijk dat we daar de Duitsers tot stand konden roepen. Maar ja, het mocht niet baten, want overal op alle andere plekken waren de Duitsers de overwinnaars. Ze kwamen door de Grebbeberg heen. Ze kwamen steeds verder in Rotterdam, waarna ze dus hebben gezegd, nou, we gaan het bombarderen, ze zullen niet ophouden. Nou ja, ze vielen dus ook België binnen. En die hielden het wat langer vol. Die capituleerden op 28 mei. De Belgische koning liet zichzelf gevangen nemen. De overheid, net zoals de Nederlandse overheid, die gingen in ballingschap, zeg maar, die vluchten naar België. Net zoals onze koningin. Die wilde zich niet gevangen laten nemen. Maar ja, de Belgische koning die koos ervoor om als gevangene van de Duitsers te zijn.
Hm.
Ja. Ja, het was een enorme clusterfuck. En vervolgens vielen ze dus ook Frankrijk aan. En er waren ook Britse troepen, hè, die konden ontsnappen in de slag bij Duinkerken. Daar hielden de Fransen de Duitsers zo lang mogelijk tegen, zodat eigenlijk heel veel troepen konden ontsnappen. Het waren er echt wel meer dan 300 Duitsers, wat de premier van Groot-Brittannië een wonder noemde, want eigenlijk wilden die 30.000 mensen redden en dan hadden ze een aanval kunnen afslaan, maar 300.000 man is ontzettend veel.
Mm-hmm.
En het klinkt misschien niet veel, maar het is echt een belachelijk aantal. Maar de Fransen capituleerden ook. En Duitsland had dus controle van West-Europa.
Ja.
Ze hadden ook de Denen en de Noren, die waren ze al binnengevallen. Dus die hadden ze al. De Denen, die waren in de nacht, dat ging zo snel. De Duitsers die kwamen 's nachts binnen en zijn in iets van 6 uur of zo zijn ze binnengevallen.
Hmm.
De Noren die hielden het wat langer vol, want Noorwegen is groot en erg onherbergzaam. En vechten in bergen is niet leuk.
Nee.
Dat is ongeveer hoe het begin van de oorlog begon.
Mm-hmm.
En Nederland had dus eigenlijk niet echt veel tijdens het echte oorlog voeren van de oorlog hadden we niet heel veel te doen. Maar politiek binnenlands
mm-hmm.
gebeurden er natuurlijk wel wat dingen. Zoals de bezetting, wat niet echt leuk was. De Duitsers die hadden hier een aantal troepen gevestigd. En we waren dus eigenlijk een soort van vazalstaat van Duitsland.
Mm.
Nou ja, wij waren ook slachtoffer van de Holocaust. Nederlandse, Joodse mensen die werden hier vervolgd. En als ze je vonden, dan werd je ofwel gelijk geliquideerd of je werd meegenomen naar een speciaal kamp.
Ja.
En dat stond bekend als werkkamp. Maar ja, sommige kampen heten vernietigingskampen. En daar werd je dus als ongewenst persoon werd je daar vermoord.
Ja, daar zijn genoeg documentaires over. Je kan ook naar het museum daarvan, van Kamp Westerbork.
Ja, bij Artis heb je het Verzetsmuseum. Ontzettend indrukwekkend museum over mensen die heel veel dapperder zijn dan wij kunnen voorstellen.
Mm-hmm.
Want geloof me, het is heel makkelijk om te zeggen, ja, ik zou hem wel even verzetten. Maar als alles en iedereen erop is gericht om jou te vervolgen, dan is dat niet zo makkelijk. Want het was zo dat ze niet eens zouden, niet alleen jou zouden vermoorden, maar je familie. En het was geen leuke tijd.
Nee. En hoe eindigde de oorlog precies?
De Duitsers gingen verder. Hè. Die probeerden ook Groot-Brittannië in te nemen. Dat lukte niet, want de zee oversteken is moeilijker dan je denkt per schip.
Yeah.
Zeker als vliegtuigen bommen op je droppen.
Mm.
De Britten bleven militair in spel. En die begonnen dus een campagne samen met de Vrije Franse koloniën van Frankrijk die nog in spel waren. Vochten ze tegen Italië en Duitsland in Afrika.
Hmm.
En Japan was eigenlijk een heel ander front. Die gingen Azië innemen. Maar ze wisten wel dat Amerika een probleem zou worden. Nou, die moesten Amerika aanvallen. En dat deden ze in de slag om Pearl Harbor. Ontzettend leuke film over. Niet per se heel historisch accuraat. Maar
nee, is niet heel accuraat. Nee. Maar het geeft een beeld.
En toen dachten de Amerikanen, hey, dit is niet de bedoeling. En die verklaarden dus de oorlog aan Japan en Duitsland. En die gingen meevechten in Afrika. En toen ging het van kwaad naar erger. Hè? Want op een gegeven moment hadden de asmogendheden hun limieten bereikt. Weet je? Het was een oorlog van, we doen wat we kunnen. Mm. En we proberen te winnen. Maar ze hadden geen industriële mogendheden meer. Er werden steeds meer paarden in plaats van voertuigen ingezet om zwaar materiaal te tillen. En op een gegeven moment kwam er een invasie. En die kennen we allemaal. Hè? Dat is eigenlijk een soort van omslagpunt in de oorlog. Ja. Operatie Husky, de inval van Italië. Iemand? Nee?
Nee.
Oké, okay. Nee. Maar operatie Husky, je kan het opzoeken. Daarin vielen de Amerikanen, de Britten, de Galliërs eigenlijk. Ook heel veel Polen trouwens, hè? Die deden ook mee. De Canadezen ook. De Indiërs vielen Sicilië binnen en van daaruit werkten de Galliërs zich door naar het vasteland van Italië. En was er dus grond op Europese bodem. En ja, in 1944, 6 juni, had je Operation D-Day. En daarin vielen de geallieerden Frankrijk binnen.
Ja, bij Normandië was dat.
Ja, operatie Overlord. Oh, okay. In verschillende kusten bij Normandië. En daar deed de Nederlandse eenheid aan mee. Niet bij de echte inval, dus de landing van zee ter land. Maar er was de Prinses Irene Brigade.
Oh ja, de Engelandvaarders.
Dat waren Engelandvaarders. Dat waren mensen die dachten, nou, ik heb geen zin in bezet te zijn. Dus we varen naar Engeland. Dat waren mensen met bootjes of met sloepen. Gingen ze helemaal het kanaal oversteken. Dat is ontzettend gevaarlijk, maar ook...
Ja, er zijn er waarschijnlijk een hoop niet gehaald hebben, zeker weten.
Maar dat waren dus mensen, en die Nederlandse mannen, en die waren getraind in Wolverhampton, in Engeland, het waren ook mensen met dienstplichten, hè? Dus niet alleen vrijwilligers, maar ook gewoon mensen die zo waren van, oh ja, ik moet toch in dienstplicht. Maar die waren dus onderdeel van een Nederlandse eenheid. Ja, die deden wel wat aan acties mee. Ze hebben ook geholpen tijdens de bevrijding van Nederland. En dit is wel interessant. Er waren 500 Surinamers die zich aanmelden bij de brigade. Maar die werden, omdat er nogal lastig werd gedaan over mensen van mensen met een andere huidskleur in die tijd.
Echt waar? Ja. Tijdens de oorlog?
Ach, ja, nou, kijk, ze werden wel ingezet als kracht, hoor, en als bewaking. Ja, maar er was ook, er kwam ook veel van bauxiet, dat is nodig voor aluminium. Dus daar werd het ingezet. Maar er werden wel wat ingezet. 15 Surinamers deden mee aan de bevrijding.
Oké.
Okay. Ja. Ja, maar dat was ook... Je had ook wel Afro-Amerikaanse eenheden, maar niet heel veel. En de meeste werden gewoon ingezet als vrachtwagenchauffeurs.
Ja.
Ja. En je mocht zeker niet een gemixte eenheid hebben. Hè. Dat kon echt niet. Je zou zeggen dat mensen van verschillende inzichten juist effectiever samen kunnen werken.
Ja, zeker.
Maar goed, wie ben ik, hè? Ik ben te modern, denk ik.
Maar goed, met deze inderdaad, de D-Day is een beetje het keerpunt. En vanuit daar is langzaam Europa bevrijd, hè, want het duurt nog echt wel even.
Klopt. En op 16 april 1945 kwamen de Sovjets aan in Berlijn. Want inderdaad, voor Nederland is het belangrijkste gedeelte de oorlog in het westen. Maar in het oostfront, daar werd ook heel veel gevochten. Daar versloegen de Sovjets en ook de Polen, de Tsjechen, de alle Oostblokken.
Ja, alles wat mee kon helpen.
Ja, die versloegen daar de Duitsers. En op 2 mei 1945 capituleerde Duitsland. En was de oorlog voor Duitsland over. De Japanners die hielden het nog even vol. Maar ook zij gaven zich over nadat er 2 atoombommen werden gegooid op Hiroshima en Nagasaki.
Ja, gewoon op steden, hè? Dat is echt mogelijk, maar goed.
Ja, maar ik bedoel, het was gewoon eigenlijk een conventionele tactiek, Peter.
Ja.
Het was fucking dom, want we weten dat als je bommen op steden gooit, dat mensen niet gaan overgeven, maar juist iets hebben. Ja, dat je juist meer wilt vechten. Maar dit was eigenlijk... Ja, we wisten ook wel dat het ontzettende rotzooi zou opleveren. Maar ja, deze bommen waren zo destructief.
Ja.
Dat was eigenlijk niet... Ja, het was voorzien, maar ook weer niet helemaal.
Daar is twijfel over. Hè? Maar goed, het was gewoon... Ja, de president heeft er bijvoorbeeld akkoord voor gegeven, maar tegelijkertijd... Heeft hij ook niet helemaal doorgehad hoe erg het zou gaan worden.
Ja,
al dat soort dingen. Maar goed, daar moet je maar een boek over gaan lezen.
Ja, nee, heel interessant.
Maar gaan we het vandaag niet over hebben.
De geallieerden waren Noord-Europa binnengevallen. En stukje bij stukje werd Noord-Europa bevrijd. Waaronder dus ook Nederland.
Ja.
Dat probeerden ze met een grootse parachute-operatie, namelijk Operatie Market Garden. Probeerden ze steden in het oosten te bevrijden. Namelijk onder andere Arnhem. Dat ging niet helemaal goed. Ja, ze sprongen net een brug te ver. Aha. goede film. Maar logistiek werkte dat niet. En ze hadden onderschat hoe groot de Duitse eenheid daar was. Dus de Duitsers versloegen de geallieerden hier. En dat betekende dus dat een deel van Noord-Nederland nog bezet bleef.
Ja.
Ja. En dit zorgde voor de beruchte hongerwinter. Waar dus te weinig voedsel was voor de Nederlanders. En veel kinderen die moesten dus naar steden waar het, en plekken waar het wat minder was. Bijvoorbeeld Friesland. Mijn opa en oma gingen naar Friesland. En mijn paken en beppe, dat is Fries voor opa en oma, die woonden in Friesland. Dus die hadden op zich niet heel veel. Maar ja, weet je, je merkte wel wat van de oorlog werd mij altijd verteld. Veel vliegtuigen en zo.
En, ja, het is inderdaad lastig. Ik heb ook nou opgezocht van, is het nou echt zo? Maar ja, de platteland werd toch redelijk met rust gelaten, ja. Dat is toch wel echt zo, ja.
Maar ja, weet je, dat was wel cool. Allerlei van die verhalen over de oorlog. Ze hebben het er niet vaak over. Heb jij wat verhalen, Peter?
Ja, en ik heb het... Nou, niet van de bron, want ze zijn wel overleden, dus dat gaat lastig. Maar ik heb een tweede bron, mijn moeder. Dus ik heb een aantal geluidsfragmentjes.
Mijn mama, die had in de hongerwinter, hadden ze helemaal geen eten meer. En tante Riet was er ook al. Want mijn mama is van 31, tante Riet van 32. Mm-hmm. Dus ze waren een jaar of 10. En dan hadden ze geen eten meer. Toen moesten ze naar de boeren toe gaan lopen.
En dat hebben ze lopend gedaan.
Ja, dat loopt ze allemaal, want ze hadden geen fietsen meer, hè. Nee. Dat is allemaal weg.
Ja.
En dat is vanuit de kerk zijn ze gebracht naar gezinnen in Abbekerk de Weren.
Mm-hmm.
En tante Riet had een heel leuk gezin en had het heel erg naar haar zin. En mocht daar blijven en die hadden goed te eten, want het waren natuurlijk ook boeren. En mijn mama had een rotgezin en moest daar heel hard werken. En het gezin had meerdere kinderen. En mijn moeder had hij mee. En toen is ze helemaal naar huis gelopen.
En haar huis is gewoon Amsterdam dus, hè?
Amsterdam-Noord. Ja.
Dat zal,
dus dat is echt mega ver. En toen had ze tegen de moeder gezegd van... Mama, ik hoef geen eten als ik maar hier mag blijven.
Ja.
Dus koppig, dat oma een is beetje... ook altijd dun gebleven, ja, hè?
We hebben een beetje die koppigheid hebben van haar overgenomen.
Ik denk het wel, ja. En de heimwee.
En de heimwee, oké. Ja, ook nog. Ja.
Dus, en toen mochten ze natuurlijk thuis blijven.
Ja.
En wat mijn moeder aan de oorlog heel erg vond, dat is dat marcheren van die laarzen, van die soldaten. Dat schijnt heel veel lawaai gemaakt te hebben, als ze de straat doorgingen.
Mm.
En die angst hebben ze altijd gehouden.
Ja.
Voor stampende laarzen.
Ja, dat kan me voorstellen.
Ja. Want in het begin van de oorlog deden we eigenlijk niet echt mee. En zagen we ook helemaal niet het gevaar of zo. De Duitse soldaten waren ook heel jong en waarschijnlijk heel erg aardig. Dus er was nog niet echt veel mis. En het werd helaas dag voor dag, jaar voor jaar erger. Ja, en met name voor de Joodse mensen die natuurlijk verdreven werden. Maar ook de Amsterdammers die overbleven, die hadden het slecht in zo'n stad. Dus dat zijn de verhalen die ik dan nog van mijn ouders weet, van de oorlog.
Ja, bar hè?
Ja.
Jeetje.
Ja, er zitten dus een aantal dingen in. Kijk, mijn oma was dus aan het begin van de oorlog zo'n 9 jaar.
Mm-hmm.
En ze woonde dan in Amsterdam-Noord. Nou, mijn moeder had het over de hongerwinter, hè? Precies dat. Zij is dus een van die kinderen die vanuit Amsterdam naar het platteland is gebracht. Sommige ouders deden dat. Hun kinderen op een fiets en dan erheen fietsen en dan je kind droppen. En dan, ja, dan is hij relatief veilig, hoop je dan maar.
Ja.
En, de meeste kinderen zijn ook teruggekomen, dus dat is gelukkig ook goed gegaan. Maar goed, dit was inderdaad die winter van 1944 op 1945. Ja, en dit speelde vooral in West-Nederland. Ja, en die bevrijding, dat was wat je zei, hè? Dat rond Arnhem stokte dat. Ja. Dus dat was ja, vreselijk. Deze hongerswinter, daar zijn zo'n 20.000 mensen om het leven gekomen. Door
ja,
honger, maar ook kou. Ja, het is gewoon, mm-hmm. je had niks meer, geen goederen meer, geen middelen meer.
Ja, en dit komt vaker voor, hè? Dat tijdens de oorlog, ja, dan moet er heel veel proviant naar soldaten en allerlei dieren die je daar hebt. Ja, en er wordt heel veel vernietigd. Ja, dat kan ervoor zorgen dat er tekorten worden. Want normale structuur en infrastructuur, dat verdwijnt. En ja, dat kan ervoor zorgen dat dingen anders aankomen. Je merkt het nu, ja, als er iets mis is met de snelweg of als er... mensen de snelweg blokkeren, dan komen dingen later aan. En dat zorgt al voor problemen. Van, nu kan ik mijn aardappelen niet kopen. Vroeger werd zo'n vrachtwagen gewoon naar Gort geschoten. Dus dan kwamen de aardappelen niet later. Nee, die kwamen gewoon niet.
Ja.
Ja.
Ja, een ander ding wat ze natuurlijk vertelde was over dat mijn oma dan geen fiets had.
Ja.
Ja, kijk, fietsen werden tijdens de oorlog dus gevorderd door de Duitsers. Nou, het aantal wordt geschat op zo'n 150.000 fietsen.
Mm-hmm.
Maar goed, er waren zo'n 3,5 miljoen fietsen in Nederland, dus nee.
dat is niet
heel veel. Maar ja, weet je, het is natuurlijk in de stad. Ik denk dat zo'n beetje alle stadsfietsen gewoon in beslag zijn genomen, weet je. Dus nee, mijn mijn oma had geen fiets, of inderdaad, ik denk niet dat die gevorderd was, hoor, trouwens, maar ja, lopend moest ze erheen. Wat dus wel zo was, die fietsen, die er was dus wel op een gegeven moment echt een schaarste, en ook een schaarste aan fietsonderdelen. Dus dat is ook, je ziet soms op foto's dat er van die houten fietswielen zijn. Dus ja, op een gegeven moment dan is je fietsband gewoon op, en zo van, ja, wat doe ik nu? Ik wil wel graag fietsen, maar... Dus op een gegeven moment zie je inderdaad veel van die houten wielen. Het is wel grappig om te zien, want volgens mij fietst dat voor geen meter. Mm-hmm. Nou ja, je moest wel, hè. Ja. Nee, in ieder geval moesten mijn oma en haar zus moesten dus lopend naar die opvanggezinnen. En dat was dus, ja, Abbekerk de Weerde. Lopend is dat zo'n 43 kilometer. Google Maps zegt dat je daar 10 uur over doet.
Damn.
Ja, dat is niet niks. Maar ja, het was dus echt, ja, ze zat het daar zo niet naar de zin. Het was daar echt zo niet prettig dat ze terugliep. Ja, tijdens een oorlog lopend van stad naar stad. Ja, de oorlog doet wat met je.
Ja,
het laatste wat mijn moeder zei natuurlijk over het trauma van het marcheren. Ja, dat marcheren vroeg ik me af. Van wat is dat nou precies? Nou, dat was dus vooral imponeren. Ja. En de Duitsers gingen dan door de straat lopen. Gewoon laten zien, hè, wij hebben hier de macht. En deel was natuurlijk ook voor patrouille. Maar het is dus vooral ook heel veel parades en optochten. Alleen maar om te laten zien dat zij de baas zijn. Ja, dat werkte dus. Ja, mijn oma vond het vreselijk. Je wordt er constant aan herinnerd natuurlijk op die manier.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Dan gaan we even naar mijn opa van mijn moeders kant.
En wat ook wel in de verhalen komt van opa, is dat ze de bomen in de straat gingen rooien.
Mm.
Om warmte te krijgen.
Mm.
Maar dat mocht niet, als de politie erachter kwam, dan werd je opgepakt.
Mm-hmm.
Dus dat deden ze met een heleboel buren. Dan 's avonds heel snel die bomen in stukjes hakken en snel in de tuinen. En in een van de verhalen van opa zie je dat ook terug, dat ze ook navraag ging doen. Van, goh, er was toch een boom? Nou, ja, die lag er zomaar. We hebben hem alleen maar even ergens anders gelegd.
Misschien hebben de Duitsers wel weggehaald, hè?
Ja,
dat dus zal het zijn.
Dat zou ook kunnen.
Mm, ja, ja.
Dus dat, daardoor hadden ze in ieder geval nog wat warmte in de kacheltjes.
Ja.
Maar daar waren alle boompjes in Amsterdam-Noord weg.
Oh.
Ja, je moet wat, hè?
Ja. En jouw vader dus, die was dus bij het schietincident op de Dam.
Ja, dat was op 7 mei. Eigenlijk was de oorlog voorbij.
Mm-hmm.
En overal werden natuurlijk feesten gevierd. En in Amsterdam zouden ook allemaal paraders komen. Dus heel veel mensen, maar ook veel jongeren, die gingen allemaal naar de Dam. Ja. Nou, in de eerste filmpjes zie je ook wel dat ze echt allemaal aan het feesten zijn, allemaal gezellig hebben.
Er was een draaiorgel die aan het spelen was.
Een draaiorgeltje was aan het spelen, je ziet de Polonaise lopen. Dus het was heel druk en heel veel mensen. Totdat opeens uit een gebouw op de hoek bij de Dam Duitsers naar buiten kwamen. En zomaar schoten op al die mensen. En dat was echt één groot drama. Mensen gingen zich verschuilen achter palen, achter het draaiorgel. Er liep een kindje helemaal zielig alleen. Die werd weer door iemand gepakt. Er zijn ook mensen overleden. Dus het was een hele nare dag. En die dag is ook echt memorabel dat mensen het nog herdenken. Mm-hmm. Gelukkig zijn er toch die dagen ook foto's gemaakt. Dat we dat nog als herinnering hebben van jeetje, wat is er nou gebeurd. En mijn vader was daar ook bij als jonge jongen dan. En want, heeft ook foto's gemaakt.
Ja, rond de 16, 17 was hij toen.
Ja, zo'n beetje.
Nog wel jong.
Ja. Nog wel jong, maar wel geïnteresseerd en waarschijnlijk zijn camera altijd al achterover gedrukt hebben. En hij heeft dan ook foto's dat de Duitsers opgepakt werden.
Ja.
En die werden allemaal vervoerd.
Joh.
Ja.
Oké.
Ja, nou dat eerste is even over dat stelen van de bomen. Mijn opa was dus ongeveer 12 aan het begin van de oorlog. Ja, en dingen stelen tijdens de oorlog. Ja, het, is dat zo? Werd inderdaad meer gestolen. Het aantal vorderingen om diefstal is in de eerste jaren van de oorlog verdrievoudigd met daarvoor. Mm-hmm. Dus er werd echt wel veel gestolen en dus veel mensen ook opgepakt en bestraft en beboet en wat dan ook. Mm-hmm. Ja, er was gewoon schaarste. En ja, ik snap zo'n oorlog, dat maakt natuurlijk alles lastiger. Want de Duitsers nemen natuurlijk ook van alles in. Ja. Je hebt zelf minder. Ja, het is natuurlijk vreselijk.
Mm-hmm. Je moet op de een of andere manier overleven.
Ja, en dan dat verhaal, het schietpartij op de Dam in Amsterdam. Nou, dat was dus inderdaad 5 mei 1945 in Wageningen was er capitulatie. Bespreking. Dit was de overgavebespreking tussen de geallieerden en de Duitse troepen in Nederland. Canadese generaal Charles Foulkes die besprak de overgave met de Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskowitsch in bijzijn van prins Bernhard als commandant van de binnenlandse strijdkrachten. Mm-hmm. En dit is inderdaad de reden waarom we in Nederland dus 5 mei vieren. Hè? Dat is de bevrijdingsdag. Nou ja. 2 dagen daarna werd dus op de Dam, maar waarschijnlijk ook in andere steden, maar op de Dam in Amsterdam werd een groot bevrijdingsfeest gevierd. En uiteraard was mijn opa daarbij. En hij was op dat moment inderdaad 16, 17, zeg maar. Nou, en rond 3 uur 's middags werd er dus plotseling schoten gelost door de Duitse militairen vanuit de grote club. Dus op de hoek bij de Kalverstraat eigenlijk. Ja. Nou, in dit incident vielen echt 32 doden minstens, want ja, misschien meer. Mm-hmm. Er waren wel 100 gewonden. Vreselijk. Ja. Nou, mijn opa is niet gewond geraakt. Die, geen idee waar die stond en wat dan ook. Hoe het dan, geen idee, maar ja, hij was er wel bij. En heeft dus inderdaad echt een aantal foto's gemaakt. Ja, het is wel bizar om te zien. Want het is gewoon de Dam. Ik ben heel vaak geweest op de Dam. En dan, het is toch wel gek. Want het ziet er eigenlijk nog hetzelfde uit, hè, Amsterdam. Het is vrij onveranderd.
Ja.
Ja, en dan toch die troepen daar. En gewoon echt die schietpartij. Ja, vreselijk. Als je daarbij was, dat een trauma.
Nee, dat is niet leuk.
Ja, en het lijkt dus een oneenigheid te zijn tussen de Duitse Kriegsmarine en de binnenlandse strijdkrachten. Want die wilden hen eigenlijk ontwapenen. Maar de afspraak was dat de geallieerden dat zouden doen. Maar goed, gewoon een rommeltje. Bevrijding is natuurlijk nooit zomaar opeens zijn we vrij en is alles klaar en is alles opgelost.
Dit is
dus na de oorlog in feite. Maar de oorlog is natuurlijk nog steeds bezig. Hè. We hebben nog steeds last ervan. En dat duurt natuurlijk altijd even voordat alles weer gebalanceerd is. Dus ja.
Ja.
Ja, dus dat is mijn moeders kant. Ja.
Jeetje.
Hoe zat het met jou dan? Want jij hebt dus familie in Friesland en, mm-hmm. en van je andere kant, van je moederskant?
Ja, van mijn moederskant. Kijk, mijn oma is zelf niet Duits. Of de moeder van mijn oma was niet Duits. Mm-hmm. Maar haar ouders waren naar Duitsland verhuisd. Want daar was werkmogelijkheid.
Mm, yeah.
En dus ja, dan ga je daarheen natuurlijk. Maar de moeder van mijn oma, die was zelf weer terug verhuisd.
Mm.
Dus kwam ze daar de vader van mijn oma tegen.
Mm-hmm.
En ik vond het wel grappig, want je moeder had het over het stelen van bomen. Hè? Nou, dat deed mijn oma ook. Die ging samen met vriendjes en haar broer ook, volgens mij, gingen ze kolen van het treinspoor afhalen. Want dan had je toch wat warmte.
Ja,
en ik geloof ook dat mijn overgrootvader ooit langskwam met een enorme dwarsbalk die hij had gevonden op het spoor. Want die was losgekomen of zo. Ja, je moest toch wat, hè?
Ja.
Want het eten is vervelend, maar warmte had je ook nodig, zeker in die tijd. Nu is alles een mooie stadsverwarming en weet ik veel wat. Ja, alles is supergoed geregeld. Maar vroeger moest je toch een beetje vechten om te overleven nog.
Ja.
Ja.
Ja, want inderdaad, als je warm wil blijven en als je echt geen verwarming hebt in huis, dan wordt het wel echt pittig, hè?
Ja.
Dus je moet wel iets gaan stoken. Maar wat moet je nou stoken?
Mm-hmm. Dat dus. Maar mijn oma vertelde mij ook een verhaal. Dat vindt ze tot op de dag van vandaag, vond ze dat echt heel erg grappig.
Ja, zeker dat soort verhalen.
Ja, het is ook, het was ook een beetje opschepperig. Maar het is een leuk verhaal hoor. Mijn overgrootvader werkte bij de scheepsfabriek of in de scheepsbouw. En je moest dus allerlei stukjes moesten op bepaalde manieren in elkaar gezet worden en gemaakt en bewerkt worden. Dus er was een stuk metaal van een schip en dat werd klaargelegd en dan de volgende dag zou het geboord worden. Maar in de nacht hadden mensen van het verzet dat onderdeel omgedraaid. Nou, dus de volgende dag werd het stuk aan de verkeerde kant geboord.
Oh jee.
Nou, dus mijn grootvader werd opgepakt.
Mm-hmm.
Want hij zal het wel geweest zijn. Hij had erop
moeten letten.
Maar hij was het zelf niet. Hij wist wel wie het gedaan had, schijnt.
Mm.
Of, ik weet niet of dat vertelde na de oorlog of dat hij het wist. Maar in ieder geval, hij werd opgepakt en hij werd vastgehouden.
Mm-hmm.
Onder bewind van een van de drie van Breda, of de vier van Breda. Dat waren vier Duitse oorlogscriminelen die dus heel veel mensen hadden vermoord en vast hebben gezet. Namelijk Ferdinand aus der Funten, Josef Kotala, Franz Fischer en Willy Lages.
Mm-hmm.
Naar de laatste, Willy Lages. Ja, dat was eigenlijk degene die mijn overgrootvader vasthield.
Mm.
Ja, dat was dus vervelend. En kijk, normaal dan laat je dat een beetje gaan natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar mijn overgrootmoeder, die was dus in Duitsland opgegroeid en spreekt dus ook best wel goed Duits. Die is naar Willy Lages gegaan en heeft hem gevraagd of hij mijn overgrootvader wilde laten gaan. Laat mijn man gaan, Schweinhund, heeft ze letterlijk gezegd. En wat niet heel verstandig is om te doen tegen een oorlogscrimineel, maar Willy Lages was nogal onder de indruk van haar Duitse tongval.
Mm-hmm.
Dus hij liet mijn overgrootvader gaan.
ik snap wel dat hij een beetje perplex stond. Ja,
oké.
Oké, mevrouw.
Ja. Nee, ze heeft het uitgelegd. Dus, maar het was van, laat mijn man gaan, Schweinhund. Dus, dus, en toen werd mijn overgrootvader vrijgelaten. Dus,
je overgrootmoeder had de hele oorlog kunnen stoppen. Ja, gewoon naar Hitler toe gaan. Ja. Wat ben je aan het doen? Stop er eens mee.
Schweinhund, tuurlijk.
Dan zou hij denken van, je hebt gelijk. Okay.
Ja. En dat maakt het ook weer heerlijk menselijk, hè. Van tuurlijk, de Duitsers waren ontzettende schurken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het waren ook mensen. En blijkbaar de afschuwelijkste van de afschuwelijkste kan je ompraten door hem een Schweinhund te noemen. Ik weet niet waarom. Oh ja.
Ja, nou, ja. Hoe dit allemaal precies gelopen is. Het zijn natuurlijk allemaal anekdotes, maar het is wel heerlijk.
Dat is een beetje het verhaal van de familie. Dat van nog generaties lang door gaan vertellen en zo.
Ja, ja. Ja, dan hebben we nog mijn vaders kant.
Ja, vertel, Peet.
Eerst maar even oma.
En van mijn vaders kant. Dat is dus een beetje anders. Zij woonden dan in Haarlem. En zij zijn ook ietsjes ouder, hè?
Ja, ze zijn echt wat 10 jaar ouder, denk ik. Nee, 20 jaar ouder, denk ik, dan mijn ouders. Ja, zeker wel.
Ja, begin van de oorlog waren zij ongeveer rond de 30 al.
Ja.
En vlak voor de oorlog werd hun eerste kindje geboren.
Ja, 1940. Nou, dat is ook een leuke tijd.
Ja, mooie tijd.
Daarna ga je gelijk de oorlog in. Dus dat is in ieder geval gewoon een oorlog geweest waar zij haar kinderen moest verzorgen.
Mm-hmm.
Want in 1942 kwam er weer eentje.
Mm-hmm.
En in 19, net voor de bevrijding, kwam er nog eentje.
Ja.
Dus 3 meisjes waren dan geboren. En jouw vader was nog niet geboren. Nee. Die moest nog 10 jaar wachten.
Ja.
Dus die liet 10 jaar op zich wachten.
Ja, we zeggen hier woonachtig in Haarlem inderdaad. Toen al samen met opa. En we zeiden hier vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Maar hun eerste kind werd dus geboren op 12 mei 1940. Nou, je hebt het net verteld, Karsten.
Wow.
10 mei 1940. Dat was dus Val Gelb. De inval, de militaire plan om de Lage Landen in te nemen. Nederland, België en Luxemburg. Het hoogtepunt van deze aanval was dan een bombardement op 14 mei. Dus kun je je voorstellen dat je dan gewoon in bevalling...
Letterlijk middenin.
Er zijn dus mensen bevallen tijdens deze aanval. Wauw, wat een timing. Wat een vreselijke timing, ja. Ja, dus dat inderdaad. En ja, zij moest natuurlijk gewoon in Haarlem, dus het is wel een... Het is niet de hoofdstad, Haarlem is minder natuurlijk. Maar ja, het blijft wel een stad, dus ze had het niet fijn daar. Maar goed, ze heeft dus die hele oorlog gewoon al haar kinderen op moeten voeden. Ja, ja lekker dat je dat dan erbij hebt. Kinderen opvoeden is al veel werk. Ook nog in een oorlog, ja. Ja, inderdaad, het laatste kind is dus in februari 1945 geboren. Een derde kindje. Derde zusje. En in de lente van 1945 zijn ze pas bevrijd. Dus ja, ze zijn eigenlijk allemaal, alle 3 deze zusjes zijn in de oorlog geboren.
Oh.
Ja, en mijn vader is dan veel later, die is een ongelukje. Sorry, dat was, was een laatkomer.
Mm.
Ja, dus dit was mijn oma, maar de vader van mijn vader komen nu dan even bij.
Ja, en paap die heeft heel lang toch kunnen zorgen voor werk en voor eten, omdat hij klompenmaker was.
Mm-hmm.
De boeren om hem heen, die moesten natuurlijk klompen hebben.
Ja.
Ja, dus hij had een hele mooie ruilhandel daarin. Had dus in ieder geval te eten. Ik bedoel, je wordt er niet rijk van, maar eten was natuurlijk al heel erg belangrijk. Totdat iedereen moest meevechten. En ook hij opgepakt werd. Maar wat ik gehoord heb van jouw vader is dat opa dan zich toch uit de vrachtwagen heeft laten rollen in Greppel. En zo ontkomen is aan arbeid in het buitenland.
Oh.
Wat heel veel Nederlandse mannen gedaan hebben.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Wauw, ja, dat had anders heel anders gelopen.
Ja, dan was jouw papa er niet geweest.
Nee, misschien dan niet. Nee.
En daardoor jij ook niet.
Tja, zo kan het gaan. Hè.
Zo kan het gaan, ja. Een rare tijd en steeds minder mensen hebben de oorlog meegemaakt. Maar laten we in ieder geval zorgen dat we ze wel herinneren. Met name voor alle mensen die dood zijn gegaan.
Mm.
Hele volken uitgeroeid. Dat mag nooit meer gebeuren.
Ja.
Ja, ja. Dus mijn opa was dan inderdaad zo'n 30 jaar oud in de oorlog. En al samen met oma.
Ja.
En zorgde dus voor het gezin. Onder andere door klompen te maken. Je hoort dat goed thuis. Klompen maken, wat een goed Nederlands beroep, hè?
Ja, authentiek. Ja,
heel authentiek. Ja, zeker. Nou, hij maakte natuurlijk ook wel houten meubels en gereedschappen. En, ik bedoel, hij maakte niet alleen klompen.
Ja.
Maar goed, de klompen gingen best wel goed in de oorlog. Want ja, kijk, de boeren moesten natuurlijk gewoon door. En, Karsten, hoe lang doe je met een paar klompen?
Ik kan me niet voorstellen heel lang. Die dingen zijn van hout, toch?
Ja, ja, op zich doe je er een jaar mee.
Oh, ja.
Maar boeren die hebben eigenlijk wel zo'n 6 paar per jaar nodig. Dus ja, weet je, het is...
Wow.
Klompen zijn gewoon nodig. En ja, ze gaan een stuk... op een gegeven moment zijn ze gewoon klaar. Kijk, het zijn die ongeverfde... Hey, je kan ze wel lakken, maar ik bedoel... die geverfde klompen die we altijd zien... dat zijn je zondagsklompen. Hè?
Ja.
Dat is niet hoe klompen eruit zien. Ze zijn gewoon hout. Het zijn gewoon houten klompen. En die dingen zijn natuurlijk fantastisch... want je voeten blijven droog. Als een koe op je teen stapt... dan is je teen niet gebroken. Klompen zijn... best wel nuttig hoor. Het, ja. Is, het ziet er dom uit misschien, maar er was echt wel een goede logica achter klompen. Laarzen ook. Ja, ik bedoel, laarzen zijn wel droog en zo, maar je merkt wel dat laarzen ook steeds blijven plakken in modder en zo. En klompen hebben toch echt wel ja, een betere grip op die, doordat ze wat zwaarder en wat steviger zijn. Ja, het zijn goede dingen, klompen. Ja. Nou, dan het verhaal van dat hij is opgepakt om te werken in het buitenland. Nou ja, de Nederlandse mannen moesten de arbeidsplaatsen van de Duitse soldaten opvullen.
Ja.
Dat was eigenlijk een beetje de eerste stap hierin. En dit was, ja, dwangarbeid, hè. Nou ja, die mensen kwamen dan in zware industrie terecht. Maar, zoals de wapenindustrie eventueel. Maar ook wel gewoon bij de bakker of bij de molenaar. Hè. Echt allerlei gaten die er vielen in de samenleving.
Ja.
Dus ja, gewoon, ja dat moest opgevuld worden. En dat deed je dan maar met... ja, gevangenen, zeg maar.
Mm-hmm.
Nou ja, waar mijn opa dan heen moest, dat weet ik niet. En ik weet ook niet of hij dat wist, maar hij wist wel dat het geen goede boel was. Dus hij is inderdaad van de vrachtwagen gesprongen. Ja. En heeft het zo kunnen ontwijken. Ja, dat is natuurlijk vreselijk gevaarlijk. Als ze hem gesnapt zouden hebben, dan hing hij, zeg maar. Dus ja, dat was, dat was wel een bijzondere actie, zeg maar. Ja.
Wauw.
Ja, en wat mijn moeder ook zegt, ja, laten we zorgen dat we de oorlog blijven herinneren. Want ja, dit mag gewoon niet gebeuren. Zoveel leed, zoveel vernieling, dit nooit meer. Weet je? Het is, je merkt, onze familie heeft dan ja, relatief niet heel veel leed geleden in de oorlog. Hè? Ik bedoel, er zijn zoveel mensen overleden en moesten strijden. En, nou ja, onze familie is er redelijk doorheen gekomen, zou ik zo zeggen. Maar ja, geen van allen had het leuk. Nee. Dat hebben allemaal een flink trauma erover. Je merkt gewoon hoe de gewone mens ook wel zo'n last heeft van deze oorlog.
Ja.
Ja, dat is gewoon vreselijk.
Ja. Ja.
Burgers zijn eigenlijk altijd de dupe hiervan. Hè? Want zoals je zei, alles gaat richting die oorlog. Dus alle voedsel, alle hè? Op een gegeven moment was ook het metaal op en zo. En op een gegeven moment zijn spullen gewoon op. Want ja, alles moet gebruikt worden voor die oorlog.
Ja. Ja, het is gewoon nonsensical met wat je allemaal ervoor moet gebruiken, verbruiken. Zoals jij zegt, de Nederlandse mannen moesten werken in Duitsland. Ja, vanuit alle plekken probeerden ze toch iets van mensen te hebben die gewoon het werk konden doen dat normaal was. Weet je? Ja, je hebt toch iemand nodig die de akkers verbouwt. Je hebt toch iemand nodig die gaten in je kleren naait. Ja.
Zeker, zeker.
Daar werden ook heel veel vrouwen ingezet. Hè. Daarom had je ook die, ik weet niet meer hoe ze heet, maar die mevrouw met dat blauwe pak en die rode muts met witte stippen.
Ja, dat is Rosie de Riveter.
Dat was allemaal zo van, ja, samen doen we het. Ja, ze hadden arbeiders nodig.
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
Ja, en zoals jij zegt, laten we dit niet nog een keer doen.
Nee, laten we dit niet nog een keer doen.
Deze film heeft niet nog een sequel nodig.
Nee, dat is echt niet nodig. Weet je, elke oorlog is vreselijk. En,
ja.
Laten we proberen alle oorlogen gewoon weg te laten.
Ja.
Het zou fijn zijn.
Ja, laten we met elkaar communiceren. En over het algemeen noemen we dat, hè?
Ja.
Heel veel oorlogen waar we het niet over hebben, zijn er niet geweest, godzijdank. Mm-hmm. Maar ja... je ziet vaak dat de geschiedenis en de aanloop naar zo'n wereldoorlog, ja, dat soms dan lijkt het helaas onvermijdelijk.
Mm-hmm.
Maar ja, laten we zoveel mogelijk met elkaar communiceren en niet bombarderen.
Ja.
Want dat werkt niet. Het is niet heel goed voor de productie en je leven.
Nee. Ja, en dat is een beetje waar we deze aflevering gaan afsluiten over onze familie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Ja, ja. Je merkt heel erg een Nederlands centrale aflevering, hè? Ik bedoel, het is onze inval.
Ja.
Ja, en we hebben het eigenlijk niet zo gehad over die meneer Hitler.
Oh ja.
Daar hebben we een interview over. Ja. Dus dat komt de volgende aflevering.
Ja.
We hebben schrijver Sjoerd de Boer. Die heeft een heleboel boeken geschreven over Hitler. Onder andere de Hitler-mythes. Ja, en weet je, als iemand over Hitler kan vertellen, dan is hij het wel. En daarom laten we hem er lekker over vertellen, want hij weet er echt veel meer van dan wat wij doen. Dus dat is mooi.
Nee, ik ben een goed idee.
En daarna willen we eigenlijk nog een aflevering doen met oorlogsanekdotes. Ik heb zelf nog een paar anekdotes van niet-familieleden. Mm-hmm. En misschien heb jij er ook nog een paar, Karsten. En als de luisteraars er nog een paar hebben, stuur op. Het liefst audiofragmenten natuurlijk. Mag ook wel tekst, dan kunnen we het oplezen. Maar het leukste zou zijn als je audio hebt natuurlijk. Hè?
Ja, stuur het ons en dan maken wij er een aflevering van. Want de Wereldoorlog is meer dan alleen de geschiedenis, het was ook een hele persoonlijke ervaring.
Ja, ja, zeker. Ja, en allerlei verhalen zijn bijzonder. Ik bedoel, de moeder van mijn vader heeft niet een hele bijzondere oorlog. Hè? Ze was niet in het verzet, ze was geen soldaat. Ze was gewoon een moeder in de oorlog. Maar ja, ook dat is een bijzonder verhaal. Hè? Dus alle verhalen zijn welkom.
Ja.
En we horen het graag. En Karsten, nou, bedankt. Bijzonder dat we toch op deze manier een Tweede Wereldoorlog aflevering konden doen. En, ik ben benieuwd naar de volgende aflevering. Hè?
Ja, Peter, we gaan het meemaken.
Oké. Okay. Ja. Hey, dankjewel.
Hoi.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.